Mannen, hoe kijken jullie eigenlijk naar een Grand Prix op de bank?
Nou, ik kijk niet op de bank. Ik zit, iedere sessie zit ik in het bureau hier, hierachter. Ja, het ligt eraan.
Waarom stel ik het ook aan jou inderdaad? Ik moet het vooral aan Joost vragen, denk ik.
Oh ja, nee, ik kijk thuis op de bank.
Ja, maar zit er een emotie bij? Schreeuwen jullie als er iets gebeurt?
Ja, ik heb wel... ik luister ook altijd met een koptelefoon op, want dan zit je er veel beter in, op een of andere manier.
Ja.
En ik heb gisteren 2 keer geschreeuwd. Nou, geschreeuwd niet hoor trouwens. Gewoon even zo van een opmerking. En dat was met natuurlijk de lekke band van Valtteri Bottas. En met die van Lewis Hamilton. Dus ja, de verrassende momenten waarschijnlijk. Dat je denkt dat hij daarbij schreeuwt. Maar ik was toch wel eventjes in de war. Want we waren eigenlijk aan het inkakken natuurlijk. Laten we eerlijk zijn.
Ja, maar goed. Daar gaan we het allemaal over hebben. Ja. Allereerst welkom bij de Bordradio.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 9, seizoen 3 van de Bordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan terugblikken op de nogal aparte Grand Prix van Groot-Brittannië. Mijn naam is Bas Scharwachter en tegenover mij zitten de Formule 1 kenners van nu.nl. Natuurlijk Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Heb je nou vragen voor deze twee mannen? Mail je prangende vraag, opmerking of verbetering naar podcast@nu.nl. En je kan ons ook bereiken via Twitter, @debordradio, en dan gaan we jouw vraag zeker beantwoorden. Mannen, ik vond het wel zo'n race waarin je naar de wc kon en dat het eigenlijk niet uitmaakte wanneer je ging. Want je miste toch niet zo heel veel van de wedstrijd.
Vooraan niet. In het middenveld wel. Daar zat het juist wel heel erg op elkaar.
Ja.
En nee, het was niet de spannendste race die we ooit hebben gezien. Laten we inderdaad eerlijk zijn.
Ja.
Maar ik vond ook weer niet... Ja, het gebeurde genoeg in het middenveld.
Ja, wat eindstand is het dan, omdat het einde zo spectaculair was, waar we het zo meteen over gaan hebben, is het dan toch een mooie Grand Prix geworden?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ben echt een groot fan van Silverstone. En alleen al om een auto daar vol tempo overheen te zien jagen, dat vind ik al heel mooi. En zeker een mooi gevecht zoals het in het middenveld was. Dus voor mij is het sowieso niet saai eigenlijk. Dat is één ding. Maar ja, tuurlijk, we willen wel graag dat er eigenlijk een strijd is vooraan. Maar we zijn ook al een beetje gewend geraakt dat niet heel veel gebeurt. Deze fase van waar de Formule 1 nu in zit met Mercedes dominant.
Ja.
Dus ja, in principe... was het saai als je echt om de overwinning, de strijd om de overwinning wil zien. Ja, het doet altijd een beetje pijn om het saai te noemen. Maar.
Ja. Ja. We gaan even luisteren naar hoe met name het einde van de race verliep.
Ik denk dat ik op mijn left side also.
Oké, copy. Same again. So Verstappen 30 seconds behind. Verstappen 25 seconds. This is the last lap. That's 20 seconds to Verstappen. 17 seconds, 16 seconds, 10 seconds to Verstappen. 9 seconds to Verstappen. 7 seconds to Verstappen.
Is that the last lap?
That's it, mate. You've done it.
There was no flag.
That was close, guys.
Yeah, I was about to say the same. Yeah, it's a close call. Too close to help. But yeah, awesome work, mate.
The tyre was feeling fine. Then I must have hit something on the track.
Ongelooflijk. Lewis Hamilton pakt de Grand Prix, maar op een manier... met 3 banden over de finish. Dat hebben we zelden of toch nog nooit gezien.
Ik heb dat nog nooit gezien, nee.
Nee, echt bizar. Nee. Waar ik meteen aan dacht was Mika Hakkinen, die ooit in een hele saaie Grand Prix van Spanje rondeslang aan de leiding reed in zijn McLaren. En toen in de laatste ronde een motorprobleem kreeg. Een plofje rook eruit.
Ja.
Toen was het heel spannend of hij de finish zou gaan halen.
Okay.
En Schumacher zat erachter. Nou, Hakkinen die redde het uiteindelijk niet. Kwam een kwart ronde tekort. Hm. En, maar ja, Hamilton die redde het wel. Had mazzel dat hij nog ongeveer de helft van het circuit zat.
Ja.
Als het op het oude Silverstone was gebeurd, dan had hij nog een hele ronde doorgemoeten. En dat ze band nog enigszins intact bleef.
Want dat vind ik dus ongelooflijk. Je ziet wel eens bij klapbanden, nou, dan ga je gelijk alle kanten op. Je spint alle kanten op. Maar zowel bij Sainz, Bottas als Hamilton,
ja,
bleef die band eigenlijk best wel bereidbaar eigenlijk.
Ja, langzaam leeglopende band.
Ja, hoe kan
en,
dat?
Nou ja, dat is, dan zit er gewoon blijkbaar een klein gaatje in en niet op een bepaalde plek dat er zoveel spanning op staat dat die uit elkaar klapt. Hm. Ja, ik snapte helemaal niet eigenlijk wat Toto Wolff, teammaats van Mercedes, zijn afloop van ja, dat ze dachten dat het door materiaal op het circuit kwam. Maar dan heb je toch niet allemaal hetzelfde probleem wat we ook al vaker op Silverstone hebben gezien. Dat komt denk ik niet door een externe oorzaak, maar gewoon dat ze op een verkeerde manier met die band omgegaan of te lang er mee door zijn.
Ja.
Nou, wat wel gek is, Hamilton die klaagt eigenlijk altijd over zijn band.
Ja.
Hè? Of hij nou een minuut voorsprong heeft of in een gevecht is. Hij klaagt altijd over zijn banden. Behalve gisteren.
Ja.
Hij heeft geen moment over zijn banden. Hij had alles onder controle. En dat duidt er dan misschien wel weer op dat het toch iets externs is wat, ja, wat een partner speelt.
Nou, misschien moeten we eerst even naar een fragment gaan luisteren. Want Patrick, wat jij zegt, dat klopt helemaal. En na de race vertelt hij dat ook op zijn bordradio. We gaan eerst horen op het moment dat hij een klapband krijgt. Dan blijft zijn engineer praten van hoe lang Verstappen erachter zit. En daarna vertelt hij nog iets over zijn banden. Komt hij aan, Lewis Hamilton.
Ik zag hem wel aan het houden. Ik denk dat ik zijn begin. Ze verstappen 30 seconds behind. En we staan in 25 seconds. This is the last lap. Because 20 seconds to Verstappen. 17 seconds. 16 seconds. 10 seconds to Verstappen. 9 seconds to Verstappen. 7 seconds to Verstappen.
Dat is de laatste lap.
Give that niks.
Dat is no flag.
Patrick, Hamilton suggereert hier wel een beetje dat er misschien toch iets op de baan heeft gelegen. Hij zegt ja, de tire was prima, de band was prima.
Ja, nou ja, daarom vind ik het ook zo gek, want het zou kunnen. Hè? We zagen ook die Kimi die zijn voorvleugel verloor.
Ja.
Lag een hoop pijn op de baan. Nou, Gasly had een, of hoe heet hij, Kvyat had een megaklapper natuurlijk.
Ja.
Waar ik Marshalls bezig zag, die had niet eens een bezem.
Maar dat was ook, die lag ook vol naast de baan toch, die auto?
Hij lag ook heel veel pijn nog op de baan.
Als ja, die had ook een klapband trouwens. Ja. Dat had hij zelf niet door op een of andere manier. Maar je zag uit die beelden duidelijk dat zijn rechterachterband klapte.
Ja.
Maar ja, ik geloof echt niet dat het... Ik denk dat het aan de band zelf ligt. Want anders heb je niet drie exact dezelfde problemen. En dat wilde ik nog zeggen. Bottas en Sainz, die klaagden wel voordat ze die klapband of die leeglopende band hadden, dat er vibraties waren.
Ja, precies.
Dus daar zit toch wel een beetje een lijn in, zeg maar.
Het zou ook een combinatie van factoren kunnen zijn.
Kan ook,
dat die,
ja.
Dat die band al gehavend is. En dan heb je ook net even wat minder carbon nodig om er doorheen te snijden.
Ja, ja. Ja, dat je dan net dat ene stukje, dat scherpe kantje, dat je, als je dat dan raakt, dat het gewoon extra gevoelig
ja,
is.
Ja, ja.
Ja, reken maar dat Pirelli forensisch onderzoek CSI-stijl gaat doen om te onderzoeken hoe dat nou is gekomen met die banden, want dat kunnen ze natuurlijk niet goed gebruiken.
Ja.
Nee.
Maar goed, we hebben het over de dominantie van Mercedes gehad. Nou, dan hebben ze zelfs een klapband. En dan, nou goed, in het geval van Bottas gaat het fout. Misschien moet daar toch eerst even over hebben, want die had wel echt heel erg pech, hè?
Ja.
Die kreeg eigenlijk een klapband direct na start-finish.
Ja, dat... Ik bedoel, ik moet er altijd een beetje mee oppassen. Want Lewis Hamilton is een geweldige coureur en enorm een legende, echt waar.
Ja.
Maar toch is het vaak zo dat hij een beetje geluk heeft bij een ongeluk. Daar kan ik wel meerdere voorbeelden van noemen. En dit was er ook weer zo één. Tuurlijk geniaal. En hij heeft ook die voorsprong. Hoewel, die voorsprong die had hij wel natuurlijk omdat Verstappen nog een pitstop maakte.
Daar gaan we het
uiteraard ook nog over hebben.
Ja.
Maar hij krijgt hem dan net weer op een punt dat hij het nog net haalt. En Bottas die krijgt hem op een punt dat hij uit de top 10 lazert. En eigenlijk de wereldtitel nu alweer wat verder uit zicht ziet.
Ja, Sainz ook, hè?
En Sainz ook. Ja. En nou ja, Sainz die had hem op het op de Engels straight volgens mij.
Maar goed, dat kost hem dus ook gewoon de punt uit.
Ja, zeker. Ja, en ja, die had ook nog een hele groep achter zich rijden natuurlijk.
Ja.
En Hamilton, die bedoel, dat is altijd een combinatie van en zijn kwaliteiten, maar ja, bedoel, ik kan herinner me de Grand Prix van de Britse Grand Prix 2 jaar terug, 2018. Toen werd hij, dat was ook ongeluk, toen werd hij door de Räikkönen in de eerste ronde achtervoor getikt.
Ja.
Maar toen kwam er later wel weer precies op zo'n moment een safety car dat hij naar de tweede plaats kon. En datzelfde jaar was in Duitsland ook weer zo'n situatie dat hij ook eerst pech had en daarna weer heel veel geluk. En dat is nu, bedoel, ik wil absoluut niks afdoen aan zijn superieure kwaliteiten, maar het is weer zo'n Hamilton momentje.
Ja, toch die dominantie van Mercedes. Het begint wel een beetje vervelend te worden op deze manier toch, want er was vooraan helemaal geen spanning. Het was een wonder als Verstappen überhaupt in beeld was. Ja. Hamilton zag je nog wel eens, maar Bottas heb je amper gezien, Verstappen niet. Moeten we daar nou mee?
Nou ja, Bottas had één moment natuurlijk om Hamilton te pakken.
Ja.
En dat was bij de start. En laten we wel wezen, hij had hem ook gewoon moeten pakken. Hij had een betere start dan Hamilton. Zat er eigenlijk al naast. Maar ja, hij durft hem weer niet te laten staan, Valtteri Bottas. Ik denk, ja jongen, als je nou toch een keer wereldkampioen wil worden, laat hem dan wel een keer staan.
Ja.
Ga maar eens een keer met z'n tweeën van de baan af. Niet alleen voor ons leuk, maar dan zit je wel, net zoals wat Rosberg altijd deed, in het hoofd van Hamilton.
Ja, ja dus zoals ja, in Spanje in 2016.
Ik heb ook weer, en vervolgens zit hij erachter. Nou, Hamilton die zei dat hij onder druk stond, maar die stond helemaal niet onder druk.
Nee.
Die controleerde gewoon dat gat. Die hield hem prima buiten DRS-afstand.
Ja.
Dus nou, ik vond het echt wel weer een zwakte bot van Valtteri Bottas.
Zo.
Ja, dit is precies de reden waarom Hamilton altijd wel wereldkampioen wordt en Bottas nooit.
Ja, ja.
Nee, het was een bepaald moment inderdaad. En dat is gewoon... Hamilton weet dat, denk ik ook. Dat Bottas dan op zo'n moment gewoon de auto niet laat staan. Die weet gewoon, ik heb hem in mijn zak en dat gaat ook nooit meer veranderen. Hm. En dat wordt keer op keer bevestigd. Dus, ja,
hij weet ook dat Bottas zijn gas loslaat.
Ja.
Kijk, Bottas hoeft dat niet te doen. Hij zat er gewoon naast. Als elkaar hadden geraakt, nou ja, dan was het denk ik dat ze allebei schuld gehad.
Ja.
Ja, dat zal hij nooit doen, omdat hij dat niet durft.
Ja. Nee. Stel je in zo'n situatie Verstappen in die auto voor. Nou, die had absoluut niet van het gas gegaan. Die gaat dan gewoon over de dood op de gladiolen. Want dat is het gewoon. Het is een psychologisch spelletje. En dat is al lang al. Dat spelletje is al lang al gespeeld. Dat zien we nu weer voor ons. Maar dat is, Hamilton heeft gewoon in zijn eerste seizoen met Bottas een paar momenten meegemaakt. Dat hij weet: als we in zo'n situatie komen, dan ben ik de bovenliggende partij. Klaar. En dat is jammer. Want het is op zich wel goed dat Bottas hem de hele race nog een beetje opjoeg. Want daardoor ontstaan die problemen, denk ik, ook bij Mercedes uiteindelijk. Dat ze dat tempo zo hoog moesten houden, omdat ze elkaar opjagen. Maar ja, dat is dan ook het enige wat Bottas nog kan doen.
Ja, wat goed dat je erover begint, want Hamilton klaagde na de race erover. Hij zei, omdat Bottas zoveel druk op mij hield, zijn die banden eraan gegaan. Is het dan toch nog iets positiefs aan de race van Bottas?
Ja. Nou ja,
hij houdt de druk op de ketel.
Hij houdt de druk op de ketel, maar eigenlijk, volgens mij is dat ook een beetje voor de show altijd, hoor, met Hamilton. Dat,
ja?
Ja, ik... Ja, het blijft wel telkens precies 1,5 seconde. En als hij komt ook weer niet binnen DRS-afstand, weet je wel. Dus zo heel erg onder druk stond hij ook niet.
Maar het is toch ook heel vaak dat coureurs door de vuile lucht de express een beetje 2,5 seconde achter blijven rijden?
Dat is waar. Maar ja, als Bottas had gekund, had hij er natuurlijk wel dichter tegenaan gezeten. Want ja, uiteindelijk staat hij niet onder druk.
Ja. Het is hetzelfde als in Oostenrijk race 2, de Grand Prix van Steiermark. Het was eigenlijk toch dezelfde situatie. Bottas bleef er gewoon achter rijden.
Ja.
Maar er gebeurde niks.
Nee, maar toen
of
was
Hamilton... race 1 was dat, dacht ik.
Dat was race 2.
Twee, uiteindelijk.
Maar toen was Hamilton wel echt sneller. En nu was hij misschien ook wel sneller, maar deed hij het niet. Maar ik heb wel het idee dat Hamilton, en dat zei hij zelf ook na afloop natuurlijk, dat hij harder moest rijden dan dat hij eigenlijk wilde. En dat Mercedes misschien ook eigenlijk wilde. Maar ja, de strijd is al gestreden binnen dat team. Ik zie echt niet meer voor me dat Bottas nu ineens een paar races gaat winnen. En dan moet Hamilton echt heel veel pech hebben. Ja. En dat heeft hij meestal niet. Dus ja, dat...
Want nu krijg je wel de situatie in de WK-stand dat Hamilton, daar gaan we het allemaal zo nog over hebben natuurlijk, maar Hamilton heeft nu 88 punten, Bottas heeft 58. Dat betekent eigenlijk al dat gat is nu al onoverbrugbaar als Hamilton niet meer crasht.
Misschien moeten we daar gewoon wel maar niet meer naar kijken.
Nee.
Vorige week al gezegd van laten we gewoon die rijderstand zitten.
Ja. In ieder geval daar, die regionen van de rijderstand.
Precies, ja. Ja. Hamilton wordt toch al kampioen, of hij nou... gisteren uit was gevallen of dat hij nu 25 punten extra gepakt
ze
heeft.
Ze kunnen Bottas 2.0, 3.0, 6.0, 10.0 erbij het halen, is, maar het die is gaat het toch niet redden.
Het is voor ons is echt, het is verschrikkelijk.
Ja, ja. Maar had al een baard, dat was Bottas 2.0. Had een vriendin, dat is 3.0.
Ja.
Ja. Nieuwe vriendin,
ook geprobeerd. En dan nu? Moet hij een knotje volgend jaar nemen?
Een tatoeage op zijn voorhoofd.
Tatoeage, ja.
Ja. Gewoon iets om Hamilton te prikkelen.
Ja, precies. Ja. Dan de man die uiteindelijk tweede is geworden. En eigenlijk gewoon derde zou moeten worden als er geen problemen waren. Dat is Max Verstappen. Wat ik ook heel leuk vond aan zijn bordradio's die ik even terug heb geluisterd. Is dat die spanning. Weet je wel, hij voelde echt van ik kan die eerste plek pakken. Nou, spoiler, dat ging natuurlijk niet goed. Laten we er even naar luisteren.
Hamilton's got a puncture ahead. He's slow at turn 9. Possible debris 8 to 9.
Who is slow?
Hamilton, puncture turn 12.
Can we win this?
If you get on with it. Hamilton turn 15.
Fuck's sake! Oh, fuck's sake, mate! Fuck!
He's a lucky boy.
Yeah, we did good.
It could have happened on the last lap, but you gave it everything. Well done.
Yeah. Not bad. Good points, good podium.
Ja, de fuck's sake heb ik even een paar keer achter elkaar geknipt natuurlijk, maar dat, ja, in principe... Verstappen dacht echt dat hij hem kon pakken, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.
Ja, maar hij baalt ook wel van die pitstop dus.
Ja, op het moment. Maar hij was na afloop ook alweer de eerste die zei van... ja jongens, we hebben dit eigenlijk cadeau gekregen. Hè? Want we hadden absoluut niet de auto om vandaag tweede te worden om te winnen.
Nee,
om te winnen.
Verstappen noemde het zelf geluk eigenlijk. Gelukkig dat ik nog tweede ben geworden. Ja. Terwijl eigenlijk iedereen die op de bank zat of weet ik van waar je zat... die dacht van nou, als hij die pitstop niet had gemaakt...
Ja,
had hij gewoon die overwinning kunnen pakken.
Ja, maar ja, we hebben het vaak over... en je moet er zijn op het moment dat het... en dat is natuurlijk ook het voorbeeld wat Leclerc nu al twee races heeft... dat hij niet de snelste is, maar op het moment dat hij kan profiteren... dan profiteert hij. En dat doet Verstappen nu ook.
Ja.
Maar hij, ja, voor één puntje... Ik bedoel, ik snap helemaal, want je kan het van tevoren niet weten. En het is as is verbrande turf en noem alle spreekwoorden maar op.
Mooi.
Kunnen er nog een paar bedenken, denk ik. Maar achteraf mooi wonen is ook een mooi.
Ja.
Maar, nog maar toch, je
nog
moet...
eentje.
Maar het is wel zo dat uiteindelijk... bedoel, kampioen worden doen ze toch niet dit jaar.
Ja.
Dus ja, je wil toch uiteindelijk races winnen en dan... En dan heeft Bottas dat probleem. En dan kan je denken, ja, bedoel, ik speel nu even advocaat van de duivel.
Zeker.
Dan kan je denken, die ene Mercedes heeft dat probleem. Gaat die andere dat ook krijgen?
Ja, want laten we even de situatie schetsen. Bottas heeft een lekker band.
Ja.
Verstappen, die reed daar ongeveer, hoe lang reed je erachter? 15 seconden achter?
10, 15 seconden een beetje, ja.
Precies. Je weet dat als Hamilton dat ook krijgt, dan kan je toch die eerste plek pakken.
Ja.
Hou je geen rekening mee, maar zou je misschien wel moeten doen.
Ja.
Toch gaan ze naar binnen, omdat de band van Verstappen blijkbaar ook niet goed genoeg was.
Ja.
Maar wat is dan die overweging die ze daar maken? Hoe gaat dat daar dan?
Nou ja, Verstappen die klaagde ook over vibraties, dat hij last had van trillingen.
Ja.
Kijk, misschien, dat zeiden ze bij Red Bull ook achteraf. Het kan ook zijn dat ze dat nu gebruiken om maar van het gezeuren af te zijn.
Ja.
Dat,
ik denk het wel.
Ja, ja, misschien, ja. Misschien wel.
Ja.
Maar voor hetzelfde geld, stel die band was geklapt, ja, dan hadden wij natuurlijk met z'n allen gezegd, waarom maak je in hemelsnaam die pitstop niet? Hè? Waarom neem je dat risico?
Want je weet dat Bottas een klapband heeft, waarom doe jij het dan?
Precies, ja,
omdat je een race kan winnen.
Ja,
ja, ja. En bedoel, ja,
dan hadden we ze weer voor gek verklaard. Want,
ja, maar Verstappen wordt hooguit tweede in het kampioenschap. Kampioen wordt hij toch niet, dat weten ze zelf inmiddels daar ook wel. Dus dan wil je uiteindelijk zoveel mogelijk races winnen.
Ja.
En dan moet je er zijn op ja, die 10% kans dat Hamilton hem dan ook krijgt. Het is allemaal achteraf gepraat, in een bepaalde zin achteraf gepraat, omdat Hamilton, je niet weet dat Hamilton die band ook noemt, maar ook achteraf gepraat van ze moeten daar op dat moment in een split second die beslissing nemen.
Ja.
Maar ik had het niet gedaan, denk ik. Maar dat is ook...
Ja, ja, moeilijk. Van de 100 keer, van de 100 keer wint Hamilton hem natuurlijk 99 keer.
Ja,
nee, precies. Ja, gebeurt het niet.
Maar je hebt het, we hebben het eerder gezien. Dat was 2017 met de Ferraris. Die ook eigenlijk hetzelfde probleem. Echt op hetzelfde moment ongeveer kregen.
Ja, dat is wel...
En ook allebei de auto's. Ja, dat... Ja, ik bedoel, dat moet je dan ook in zo'n, op zo'n moment allemaal maar even bedenken. Maar het is, je wilt toch aan instantie altijd proberen te winnen. En dan denk ik... ja, ik had die gok misschien... genomen dan dat je dat, ja, bedoel dan natuurlijk, dan kan loop je de kans dat Verstappen uiteindelijk ook een klapband krijgt en dan sla je jezelf voor je kop. Ja, oké, okay, maar je had wel een kans om te winnen en die had je nu sowieso niet.
Dus, als je met rationeel denken een balans maakt, was het dan achteraf de goede call? Veiligheid voor plek 2? Of is het echt gewoon een gemiste kans?
Als je
nu
naar de punten kijkt wel, maar als je graag wil winnen, en dat is toch uiteindelijk waar Verstappen ook voor naar Silverstone afreist, dan niet, ja.
Makkelijk, hè, achteraf.
Ja,
achteraf. Ja, dat is wel zo. Ja, ja, ja. Maar Verstappen zegt dan, zoals ik net zei, van het is geluk geweest. Moet je het dan toch zo bestempelen?
Nou ja, puur als je zo kijkt wel. Kijk, als je, Red Bull had natuurlijk nooit de auto om in de top 2 te eindigen.
Nee.
Dat weet Verstappen donders goed. Dus wat dat betreft is ieder puntje dat je hoger, of iedere plek dat je hoger staat in die de derde plaats mooi meegenomen.
Ja.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Nu leek het in de vrije trainingen wel op dat Verstappen op de mediumband in ieder geval dicht bij de Mercedes zou zitten. Daar blijkt in de praktijk dan ook niet heel veel waar van te zijn. We weten dat de kwalificatiepace van Verstappen, van Mercedes veel beter is.
Ja.
Maar ook in de race, het gaat eigenlijk nergens over. Hè?
Nee, dat klopt. Maar vrijdag was al echt 10 graden warmer dan dat het uiteindelijk zondag was. Dus ik denk dat dat ook wel een factor is.
Ja.
Niet
dat
het verschil maakt, hoor. Want het is niet zo dat op een warme dag, komend weekend schijnt het heel warm te worden. Ik
kijk alvast even over hebben,
naar Patrick Paulusma. Maar ik denk dat, en we hebben een ander compound, dus ik denk dat het wel iets anders zal zijn, maar dat neemt niet weg dat Mercedes nog steeds ijzersterk is. En we zien heel vaak nu dat vrijdag Mercedes een tempo er niet heeft. Maar dan zit er vaak een andere versnellingsbak in de auto, andere motor, ze zijn met andere dingen bezig. Dus dan, ja, het is zo lastig. Het is het enige wat je hebt eigenlijk, al wil je iets kunnen voorspellen voor de race.
Ja.
Maar zelfs dat is gewoon niet altijd even... Ga ze maar eens nakijken. Al die voorspellingen die de Formule 1 maakt, dat altijd vrijdag. De race pace voorspelling. Ja. En wat er dan uiteindelijk van terecht komt.
Ja,
nou, meestal niet. Dus
nee.
Ja.
Nee, dat is zeker waar.
Ja, het lijkt haast wel of ze gewoon nog een soort van rustig aandoen, hè, bij Mercedes.
Ja.
Vrijdag Verstappen het snelst, Stroll op een gegeven moment het snelst. Derde training waren de verschillen ook nog niet echt gemaakt. Ja. En in Q3 gaat die motor even open, dan staan ze gewoon 1,1 of een seconde los.
Ja.
En het is echt bizar. Ik vind het ook nog steeds zonde dat we hebben nu twee, we gaan nu weer naar Silverstone natuurlijk. Hm. Dat dus precies hetzelfde weekend wordt als dat we nu... hebben gehad qua opzet.
Ja.
Dat er dat we niet die kwalificatierace gaan zien. Wat notabene tegengehouden is door Mercedes.
Of een andere layout.
Nou ja, bijvoorbeeld. Want, maar dat zou misschien nog lastiger zijn. Maar
ja.
Het is natuurlijk wel heel kroms. Een team dat zo dominant is. Als zij in het belang van de sport zouden denken, nou, dus we al lang die kwalificatierace goed moeten keuren.
Ja, ja, precies. Want de kwalificatie komende zaterdag. Nou, als het lekker weer is, kan je lekker naar het strand.
Ja.
Top 2 kan je invullen. Top 3 misschien wel.
Ja.
Het is te hopen dat het... dat is wel echt zo. Als het warmer is, dan komt de Red Bull tot leven.
Ja.
En heeft Mercedes gewoon koelingsproblemen. Maar ik denk niet dat het een verschil van een seconde kan overbruggen.
Zeker niet op één
kwalificatie.
Ronde.
Nee, in de kwalificatie zeker niet.
Race pace misschien nog wel, maar kwalificatie zeker niet.
Maar ja, wat moet er gebeuren? Dat krijg je nu steeds meer, hè? Dat geluid van... Ja, in het verleden, als een team heel sterk was, dan deed de FIA uiteindelijk wat. Of de FOM of Bernie Ecclestone, die deden iets om de spanning terug te brengen. Nou komt er in 2022 natuurlijk een groot ander regelpakket aan. Maar we weten
en die al, was natuurlijk door corona eigenlijk al... Of ja, zonder corona was het...
Dus in principe, ja, we zitten nu wel nog met anderhalf jaar. Ik denk niet dat Formule 1 ooit naar strafgewichten of dat soort dingen gaat of zo. Maar... We hebben nu wel een andere leiding. Hè? Dus het zijn wel die Amerikanen, die kijken er wel anders naar.
Meer entertainment natuurlijk. Dus wat dat betreft zou er wat kunnen gebeuren. Het is ook hartstikke knap natuurlijk. Kijk, in principe, ze hebben al geprobeerd om het dichter naar elkaar te laten gaan. Door die regels te bevriezen, wat er nu 2 jaar gebeurt.
Ja, precies.
Want dan zou het in principe allemaal dichter naar elkaar moeten schuiven.
Ja.
Maar dan komt Mercedes toch weer met zo'n DAS-systeem op de proppen in de winter.
Ja.
Wat niemand anders bekend.
Maar het is wel ook zo dat Ferrari en Red Bull ook gewoon tegenvallen. Dat is,
zeker,
dat moet je ook. Want Mercedes
doet er een stapje bij en Red Bull en Ferrari.
Nee. Maar want er zijn ook teams in het middenveld die hebben ook een stap gemaakt. McLaren is gewoon echt wel weer beter geworden. Renault vond ik opvallend goed gisteren. Racing Point natuurlijk. Dus het is eigenlijk. Volgens mij is. Ik moet dat nog even uit gaan rekenen. Maar het gat van Mercedes naar het middenveld is niet veranderd. Het gat naar Red Bull en Ferrari wel. Dus ja, weet je, dan kan je natuurlijk. Dat zeg ik altijd. Je kan Mercedes niet kwalijk nemen. Maar nu zeker kun je het Red Bull en Ferrari wel kwalijk nemen.
Ik wil nog even kijken naar de vragen. Want we kregen nog een vraag binnen van onder andere Gabor via de mail. podcast@nu.nl. Kan je altijd je vraag achterlaten. Gaat eigenlijk nog over de banden. Maar waarom krijgen Hamilton en Bottas eigenlijk geen straf voor het doorrijden met die lekke banden? Stukken vlogen in de ronde, levensgevaarlijk voor andere coureurs. Waarom wordt Mercedes toch steeds de hand boven het hoofd gehouden?
Nou ja, levensgevaarlijk. Dat was uiteindelijk ook wel een klein beetje mee.
Maar ik moet wel even terugdenken aan de eerste vrije training, was dat? Antonio Giovinazzi.
Ja.
Maar daar vlogen de stukken echt in de ronde. Maar volgens mij bij Hamilton was ook zijn band, klapte wel uiteindelijk, maar toen was hij al over de streep.
Was hij al over de streep.
Hamilton-stijl. Ja. Maar als dat was gebeurd inderdaad, dan had hij naar binnen gemoeten. Want anders krijg je volgens mij de meatball of je krijgt sowieso...
Maar dan had je ook weer een leuke discussie gehad, want die streep die ligt wel aan het begin van de pitstraat.
Ja, klopt ja.
Dus dan is hij wel gefinished.
Een soort Silverstone 1998.
Schumacher, ja, precies. Nou, ik heb wel een vraag die daarop aansluit. Van Gert de Goeie. C-U-A Gert de Goeie. zal hij vast veel gehoord hebben. In het verleden zijn er diverse auto's gedisqualificeerd of teruggezet... omdat ze niet aan de regels voldeden. Zoals niet het juiste gewicht of niet de juiste hoogte of rubber op de banden. En nu hoorde ik daar bij Hamilton ook niemand over. Is deze regel dan geschrapt of is deze manier van finishen legaal? Sluit daar een beetje op aan.
Nou ja, het gewicht, denk ik, dat gewoon dat meten ze wel uiteindelijk. En dat is inclusief banden en alles erop en eraan.
Ja.
Maar dus het is een interessante vraag. Ik denk dat als hij daarop gepakt was, want die auto is gewogen na afloop, met Hamilton natuurlijk zelf erbij en zijn helm en alles,
ja,
dan was hij gedisqualificeerd. Dus blijkbaar voldeed hij nog aan het gewicht. Er moet sowieso wel nog brandstof natuurlijk in de tank zitten. Maar hoe het met de staat van de banden is, ik geloof niet dat daar een regel voor is. Hoor. Maar okay.
Ik hoop, en volgens mij doen ze dat ook niet, dat de Formule 1 daar in dit geval ook niet te veel naar kijkt. Kijk, dit is natuurlijk wat je wil zien, hè?
Ja, dat klopt.
De helden die op 3 wielen notabene over de finish komen. Dat zijn toch de plaatjes die we over tientallen jaren nog steeds terug gaan zien, hè?
Zeker,
als we terug gaan denken aan Lewis Hamilton, een van de grootste coureurs aller tijden. Dus gelukkig... Laten we ons daar vooral op focussen. Dat hartstikke knap is dat hij hem over de streep rijdt.
Ja.
En niet proberen om hem ergens nog te pakken waar het zou kunnen.
Precies. Nou, dat was Hamilton 1... Verstappen 2, maar er stond een verrassende man op het podium. Iemand die we zeker niet hadden opgeschreven van tevoren, Charles Leclerc. Voordat we het over hem gaan hebben, eerst even zijn boordradio. Die was eigenlijk ook heel interessant. Hij was verbaasd namelijk dat hij Hamilton niet voorbij kwam. Komt hij aan.
Hamilton puncture in front. Hamilton puncture in front. This is the last lap.
Can I catch Hamilton or not?
It is possible, we think it is possible. Now track is clear in front. We are not catching Hamilton. Ricciardo behind 2.2. P3. So positions Hamilton, Verstappen and yourself P3.
Hamilton won with being on the rim.
Yes, front left.
Oh, that's puncture. Crazy. That's crazy. Well done guys. P3.
Ja, dan krijg je dus te horen, Hamilton in front heeft een lekke band. Dan denk je, yes, hoppakeetje, nog een positie erbij.
Ja.
Werd hem gewoon niet.
Nee, ja, zonde. Ja, die Verstappen had het ook. Je krijgt toch goudklompjes in je ogen.
Ja, toch?
Ik wil meer.
Ja.
Ja, nee.
Maar Verstappen had nog die extra pitstop gemaakt. De Leclerc niet.
Nee, daarom.
Dus het is
hoe groot het gat eigenlijk.
Reality check voor Ferrari. Ja. Ja, de Mercedes rijdt de laatste ronde met de helft met een lekke band. En nog komen we... Nou, hoeveel was hij erachter? Volgens mij nog wel een flink gaatje. Was het,
ja, inderdaad.
Zoek hem er even bij.
Ik heb ook nog wel 18 seconden uiteindelijk.
18 seconden, ja. En een halve ronde met een lekke band. Ja. Maar ja, het was voor Hamilton wel de één na beste lekke banden die kon krijgen. Denk rechts voor was nog beter geweest. Want hij heeft vooral linkerbochten natuurlijk.
Precies.
Maar hij ging nog wel hard. Dus hij nam ook het risico. Want als hij geklapt was, dan had hij gediskwalificeerd geweest, denk ik. Of niet, dan had hij zo'n Giovinazzi-achtige waarschuwing gehad. Ja. En niet gewonnen in ieder geval.
Maar waarom ik over Leclerc wil beginnen. We hebben het heel erg over het middenveld gehad. Over Racing Point, over McLaren, Renault. Maar Leclerc die komt gewoon voor de tweede keer op het podium. Iets dat we echt niet hadden verwacht van Ferrari. En ook als je kijkt naar Sebastian Vettel, hoe matig hij het op dit moment doet. Is het best wel een grote verrassing. Hoe komt het nou dat hij in één keer toch weer boven komt drijven in zo'n chaotische race op het einde? Dat hij daar rijdt.
Ja, hij is typisch een coureur, net als Verstappen, die meer uit zijn materiaal kan houden.
Ja.
Kan halen. Je ziet ook bij Leclerc ten opzichte van Vettel. Kijk, Vettel die hele strakke beweging altijd, hè, met zijn stuur.
Ja.
En Leclerc is toch een coureur die houdt meer een beetje glijden. En dat past misschien toch net even wat meer bij hem. En dat kan ook op een circuit als Silverstone. En daarom ook op zo'n circuit komt hij wat beter uit de verf. Hm. Bij Vettel denk ik, ja, daar moet wat grondig mis zijn aan die auto, denk ik. Dat, ja. Ik kan me niet voorstellen dat... Hij werd op het laatst nog voorbijgereden door Gasly.
En de Albon nog. En
ja.
Dit ware tempo van Sebastian Vettel.
Nee, ik denk dat...
Nu was hij Leclerc sneller, maar in Hongarije was Vettel beter. Dat is één race geleden. En in de race daarvoor stond Vettel er ook voor.
Ja.
En toen reed Leclerc tegen hem aan. Dus ja,
precies, ja,
het is niet zo dat het nu continu dat Leclerc weer veel sneller is dan Vettel. Alleen deze race, dit weekend, we hebben natuurlijk Vettel horen klagen over dingen die loshingen in de cockpit.
Precies, in de training had hij natuurlijk ook heel veel tracktime gemist. Vanwege allerlei technische problemen. Nou, misschien zijn die wel helemaal nooit goed opgelost. Ja, ik geef het je ook een beetje te doen. Het is wel heel frustrerend voor hem natuurlijk.
Ja, maar Leclerc had een fantastische prestatie. Zeker. Een fantastisch weekend. En ik denk dat Ferrari misschien op dit moment wel beter is. Ze hebben natuurlijk niet zo'n hele goede auto. Maar ze halen wel echt, denk ik op dit moment, zeker Leclerc, dan alles eruit. Ook omdat ze een topteam zijn. En omdat ze dan waarschijnlijk de hele weekend een coureur ook in de simulator hebben zitten. En die allerlei setups aan het proberen is. Om dan echt het ultieme eruit te halen. En dat die auto misschien toch uiteindelijk wel steeds beter wordt. He, want hij zat wel gewoon voor de McLaren's, waarvan ik eigenlijk vond, en dat had ik al een beetje verwacht, dat ze een heel goed weekend hadden. Dus,
ja, precies.
Misschien gaat het toch een heel klein beetje de goede kant op met Ferrari. En dan in dit geval vooral met Leclerc.
Ja, nu nemen we de bordradio ook live op. En op dit moment krijgen we ook wat vragen binnen. Onder andere Nathan en Ronald Jan, die hebben toevallig dezelfde vraag. Dat is wel grappig. Hallo mannen, dat zegt eerst Nathan. Dan vervolgt Ronald Jan. Gaat het bij Ferrari nu, gaat er veel verbeterd worden, nu Binotto geen technisch directeur meer is? Dus er is een reorganisatie geweest bij Ferrari. En Binotto heeft nu zelf gezegd, ik ben de technische functies die zijn even van mijn lijstje afgegaan.
Ja.
Kan het nog een grote impact hebben op Ferrari?
Ja, ik vond het wel goed eigenlijk de laatste jaren. Maar...
Ja, nou ja, op de korte termijn denk ik niet. Alles wat ze nu qua reorganisatie doen, is vooral met het oog op de 2022 regels die allemaal op de schop gaan.
Ja, precies.
Rory Byrne teruggehaald, hè?
Ja.
De topontwerper van weleer. Of hij het nou gaat doen met 76 jaar, ja, dat moeten we ook nog maar... afwachten. Maar kijk, Binotto, voordat hij teambaas werd, heeft hij het heel erg verdienstelijk gedaan. Misschien is het wel de fout geweest dat Binotto ooit teambaas geworden is.
Ja, precies. Ik denk dat ook echt... Kijk, ze wilden... Er was toen een strijd met Arriva Bene en Binotto.
Ja.
En dat leidde er uiteindelijk toe dat Arriva Bene, die volgens mij niet heel populair was binnen het team, wegging. En toen is Binotto teambaas geworden. Maar ja, ik bedoel, uiteindelijk hadden ze misschien beter een goede teambaas kunnen zoeken. En dat Binotto zich gewoon met het technische gedeelte... Want daar komt hij ook helemaal vandaan. Hij is geen team principal zoals Christian Horner dat bijvoorbeeld is.
Ja,
dat is echt een teambaas. En die is in het verleden coureur geweest. Maar daarna was hij ook eigenaar van een Formule 3 team en weet ik wat allemaal.
Ja.
Dat is een heel andere tak van sport dan technisch directeur. Dus hij is volgens mij heel populair binnen Ferrari, Binotto. En ik snap wat dat betreft al dat hij die functie heeft gekregen. Maar, en ik kijk natuurlijk niet mee in besprekingen. Dus laten we niet doen alsof we dat helemaal tot in detail weten.
Ja.
Maar ik denk dat hij beter technisch directeur had kunnen blijven, ja.
Ja, er is nog een verandering in de Formule 1 geweest. Dat is dat Simon Rennie is aangesloten bij Red Bull. Als de engineer van Albon.
Ja.
Ik dacht, nou, nu gaat het gebeuren met Albon. Maar er kwam eigenlijk helemaal...
Oh, ik dacht dat je nu je maaggrapje ging maken.
Oh ja, dat het slecht op de maag ligt bij
Simon Rennie.
Bij Simon Rennie, inderdaad.
Albon, die had een... dan begint hier iemand de boel te verbouwen.
Het gebouw wordt afgebroken.
Ja,
hartstikke leuk.
Ja. We gaan er ineens op de redactie. We zitten op de
productie
redactie.
Productie gaat even
in. Hou het even stoppen. Als je gebonk hoort, dan is dat het. Ik wil het toch even over Albon beginnen. Hij eindigt weliswaar achtste. Wat op zich niet een hele gekke uitslag is.
Hele rare strategie, hè?
Ja.
Beginnen op nieuwe softs. Of op nieuwe mediums, sorry. En toen dat moment natuurlijk met Magnussen. Wat, ja, ik vond het volledig Magnussen fout eigenlijk. Ik snap echt niet waarom Albon daar een 5 seconden tijdstraf voor kreeg. En,
snap je dat niet?
Nee.
Oh, dat vind ik wel een interessante discussie nog. Want Patrick kijkt ook wel gelijk aan. Dat vind ik wel leuk.
Ik was het ook met Joost eens. Ik vond het ook onbegrijpelijk.
Ja. Want eigenlijk was het wel op een punt waar je normaal gesproken heel moeilijk kan inhalen. Magnussen had een momentje vlak voordat hij werd aangeraakt.
Dat was ook bepalend, vond ik. Maar ga verder.
Oké, heel goed. Ja, precies. Ja. Albon heeft daardoor veel meer snelheid, komt ernaast.
Ja.
Maar wordt dan dus gewoon volgens jou afgeknepen door Magnussen.
Ja, en Magnussen moet hem gezien hebben, want hij reed pal in de spiegel van Magnussen. En het is ook wel een beetje Magnussen-stijl om dan de deur maar gewoon dicht te gooien.
Hij gooit hem wel helemaal dicht.
En ook wel klein beetje tekenend is dat we Magnussen verder ook niet gehoord hebben dat het Albon schuld was. Dus volgens mij, ik heb Magnussen na afloop daar ook niet over horen klagen.
Nee, je hoorde hem zuchten op de bordradio.
Ja, je baalde dus natuurlijk dat hij uitgevallen was.
Hij kon ook geen kant op, Albon.
Nee.
Hij zat daar in de binnenkant van de bocht. Ja, hij kan moeilijk nog dieper het gras opsturen.
Nou ja, je hebt één optie. Van je gas afgaan.
Dat heet hij. Hij ging van zijn gas af.
Maar ja, of je moet dan volgende anker.
Ja, maar ik bedoel, moeten we die oude Senna-quote weer bijhouden van if you no longer go for a gap.
Ja.
Nee, natuurlijk moest hij dat daar proberen. Je coureur voor je heeft een momentje. Je kan hem ernaast zetten, je zet hem ernaast en dan gooit hij de deur dicht. Hm. En dan krijg je nog straf ook. Ja, ik begrijp dat niet helemaal.
Okay.
Dus alleen toen was er natuurlijk de safety car. Toen ging hij niet naar binnen en toen was de safety car voorbij. En toen gingen ze hem alsnog naar binnen halen. Ja. En toen zetten ze hem op de harde band en later nog weer naar de gebruikte set soft. Ik begreep helemaal niet van vooral van die keuze om hem dan na de safety car naar binnen te halen. En misschien wilden ze toch checken of er iets fout was met de vering. Dat kan dat de reden was. Maar dat hadden ze ook tijdens de safety car kunnen en moeten doen natuurlijk. Want nu had hij meteen een gat dicht te rijden.
Ja, want we hadden het vrijdag tijdens deze podcast ook over dat Red Bull tactisch zo sterk is. Maar nu reed hij nou praktisch ongeveer in de buurt van Grosjean. Als hij was gestopt tijdens de safety car, dan had hij gewoon P5, P6 gelegen.
Ja. En had hij dat tempo wel kunnen rijden, wat Grosjean natuurlijk niet kon rijden.
Precies, maar waarom gebeurt het dan niet bij Red Bull? Want we hebben ze zo hoog.
Er zal ongetwijfeld een reden voor zijn dat ze hem naar binnen hebben gehaald, want anders doen ze dat echt niet. Want als je een pitstop kan maken tijdens de safety car, dan doe je dat. En dan doe je dat niet vlak na de safety car. Nee. Dat is zo'n beetje het domste wat je kan doen.
Hij moet toch haast dat gevoel hebben dat er toch misschien iets niet goed zat of zo. Dat,
ja.
Hij zei het trouwens ook over de boordradio, bedenk ik nu, van I've got damage.
Oké. Okay.
Ja, maar of, ja, nou de pit, want die pitstop duurde voor de rest niet lang. Ze hebben niet pas staan te kijken of zo. Hij komt meteen
weer. Hij dacht hij retired. Hij gaat er gewoon uit, dacht ik nog.
Maar hij ging gewoon meteen weer door.
Ja.
Dus toen had hij op zich een redelijk tempo te pakken. Hij was wel echt steeds sneller dan de mensen voor, maar het duurde heel lang voordat hij die opmars eigenlijk kon maken. Dus,
ja, wat ik wel altijd bij Albon heb, er is altijd wel iets.
Ja.
Gewoon of nou zo'n incident is, of hij debuteerde en toen kon hij verder niks noemen, dan had hij een gridstraf. Ik heb voor mijn gevoel nog nooit Albon kunnen beoordelen. Gewoon wat er nou is gebeurd als hij wel een keer als vierde achter Verstappen start.
Clean race.
Een clean race. Dat zou toch wel eens prettig zijn.
Ja, want natuurlijk, het was voor hem heel lastig. Hij kwam op P14 uiteindelijk terecht. En het duurde heel lang voordat hij opklom naar P12.
Ja.
En pas doordat hij op de mediumband ging op het einde, niemand stopte, maar hij wel. Daardoor had hij veel meer snelheid en kon iedereen redelijk makkelijk voorbij.
Ja, maar toen hij had natuurlijk ook nog geluk dat Bottas en Sainz voor hem wegvielen. Want anders had hij nog verder naar achter geëindigd. Dus was gewoon eigenlijk weer een drama race en een drama weekend. Wat toch een beetje zijn revival had moeten worden met inderdaad die nieuwe race engineer.
Ja, precies.
Maar Red Bull geeft wel ook toe dat die auto gewoon niet bij hem past. Hè. Dat er te veel onbalans in zit. En dat Verstappen daar veel beter mee om kan gaan dan hij. Dat ze hem ook wel een beetje verplicht zijn om hem gewoon een betere auto te geven.
Ik vind dat ook wel anders dan toen bij Gasly. Ik heb nu ook wel het gevoel dat ze Albon de tijd geven om te herstellen. Ze hebben ook natuurlijk, dat scheelt ook, ze hebben geen groot talent erachter.
Nee,
wat precies. Ze zomaar even kunnen inpassen.
Want dat was bij Gasly natuurlijk met een Albon erachter wel het geval.
Precies, ja. Toen wisten ze nog niet wat Albon kon. En niet dat Albon toen de sterren van de hemel reed bij Toro Rosso. Maar blijkbaar was dat goed genoeg om hem te testen.
Ja.
Nee, ik geloof wel dat ze hem de tijd krijgen. En dus ze gaan ook met hem onderzoeken wat er nou scheelt in die auto. Ja.
Ja, dat is zeer opmerkelijk.
Dus mijn Vettel-wens zit er voorlopig niet in, vrees ik.
Toch nog even klein even een beetje speculeren.
Ja.
Want Albon, kijk, als het zo doorgaat, dan kan je dat wel blijven rekken. Zat met een voetbalcoach. Op een gegeven moment moet je misschien wel iets gaan doen.
Ja, maar dan moet je wel iemand hebben. En kijk, Vettel, Sky Sports meldde gisteren al dat Ted Kravitz, die journalist, zei dat de deal beklonken is.
Ja.
Ik weet niet of mensen zullen dat vast wel het fragment hebben gezien dat die Lawrence Stroll tegenkwam in de paddock, Vettel.
En die gaf hem een elleboog.
Ik vond het wel heel veelzeggend. Zo van, het komt wel goed met ons.
Ja, het is maar wat je wil zien. Maar...
Ja, precies. Klopt. Ja.
Ik mag altijd graag dat soort dingen geloven. En,
hij is onze romanticus.
Conclusies uittrekken. Ja. Klompotjes hou ik altijd van.
Okay.
Maar goed, het lijkt erop dat hij gewoon naar Aston Martin gaat, Vettel.
Ja.
Maar wat moet je dan doen als je Red Bull bent? En je hebt er niemand achter zitten die zomaar eventjes in kan stappen. Ja, of je moet Gasly terughalen. Maar die heeft eigenlijk wel bewezen dat hij niet met die druk om kan gaan.
Nou, de eerste keer.
De eerste keer.
Ik moet zeggen hoe Gasly zich gepakt, vind ik wel indrukwekkend.
Fenomenaal. Ja, ja.
P7 voor hem. Ja. En eigenlijk achter de twee McLaren's. Of ja, de ene McLaren met Norris natuurlijk. En de twee Renault's. Dus eigenlijk ook een soort van best of the rest eigenlijk.
Ja, maakt gehakt van Kvyat. En hij is heerlijk aan het knokken in dat krappe middenveld.
En ik meen dat hij op eigen snelheid Vettel nog voorbij ging.
Ja, ook zeker.
Ja.
Dus ze gaan natuurlijk nu niet meteen Gasly weer in die auto zetten. En ze zullen gerust wel kijken naar onderliggende reden waarom die auto niet goed is. Nee. Of niet goed bij Albon past. En daarom hebben ze natuurlijk ook die race engine ingewisseld. Ja. Dus Albon krijgt nog de tijd. Maar hij moet het op een gegeven moment wel laten zien. En ook zaterdag had hij in Q3 weer een probleem. En had hij veel minder baantijd. Maar ja, dan komt hij niet eens door...
Omdat hij zelf gecrashed is natuurlijk. Hè?
Ja, maar hij komt ook weer niet tot in Q3. Ja. En dat is toch...
Op de softband.
En ja. Dat is dan toch merkwaardig eigenlijk.
Misschien komt het ook... Albon is pas... Hij is nog geen anderhalf seizoen actief in de Formule 1. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Hij is nog zo onervaren.
Ja.
Dat misschien ook mee te maken heeft.
Ja, ik weet het niet. Maar dat zou een. Dat is natuurlijk, dat is een deel van het probleem waarschijnlijk. Maar dat is niet de reden. Dat kan niet de reden zijn waarom je niet met de Red Bull in Q3 komt voor de tweede race.
Nee, het helpt misschien wel mee. Kijk, ja. Uiteindelijk zal hij geen. Het is geen toptalent. Die conclusie kunnen we wel trekken.
Nee.
Het is geen nieuwe Verstappen, geen nieuwe Leclerc.
Terwijl
geen
hij
nieuwe Vettel of Hamilton.
In de jeugdklasses zich heel goed kon meten met een Russell of een Leclerc.
Ja, maar dat zegt niet altijd alles. Ik bedoel,
in de autosport dan toch anders?
Ja, dat is met Hülkenberg natuurlijk eigenlijk ook zo. Nou, daar hebben we het vorige keer al over gehad.
Ja.
Die was in de jeugd ook echt enorm goed. En Van Doorn, hetzelfde verhaal. Maar je moet het in de Formule 1 ook nog die extra stap kunnen zetten. En het sommigen kunnen dat meteen. Leclerc, Verstappen zijn van die voorbeelden. Sommigen hebben iets meer tijd nodig. Ik denk dat Bottas wel echt een voorbeeld daarvan is.
Ja.
Dat sommigen kunnen het ook niet. En dan laat het gewoon op. En bij Albon begint langzaam naar die categorieën te gaan. En Gasly leek dat ook, maar die vecht zich nu weer terug. En het kan best zijn dat als je Albon nu weer in een AlphaTauri zet, dat hij net zo snel is als Gasly. Daar geloof ik eigenlijk best wel in.
Ja.
Maar bij een topteam en dan moeten presteren en alles uit die auto halen. En dat lukt hem voorlopig nog niet. En ja, dat is jammer voor hem.
Ik zag nog wat opmerkingen van... Het is niet echt typisch Red Bull om dan iemand te kopen, bijvoorbeeld. Maar zo'n Perez, nou, we hadden het net over dat die waarschijnlijk weg moet bij Aston Martin natuurlijk, voor Vettel. Zou Red Bull dan bijvoorbeeld een Perez kunnen kopen?
Ja, tuurlijk.
Het kan altijd, maar zouden ze dat ook doen?
Nou ja, ze hebben het in het verleden wel vaker gedaan. Coureurs gekocht,
maar
recente niet. Nee.
Nee.
Dat zou ook een beetje gek zijn als je eigen opleidingsteam hebt.
In Formule 2 heb je nog Tsunoda bijvoorbeeld. Dan kunnen ze daar weer een beetje mee schuiven.
Die is nog lang niet toe aan het Formule 1 werk natuurlijk. Maar misschien bedoelde je dat ook niet. Maar
kan je weer een beetje gaan schuiven met je jeugdopleidingen.
Ja, het zou Honda wel heel leuk vinden als er op een gegeven moment een Japaner... hij is ook wel goed, denk ik. Maar ik had gewoon blind voor Vettel gegaan. Ik had het gewoon heel erg mooi gevonden voor Vettel. Ik denk dat Vettel echt nog wel veel beter is op dit moment dan Albon en Gasly eventueel zijn. Ook al had Vettel dit weekend een klote weekend. Maar
die vragen kunnen met Verstappen ook natuurlijk.
Ik denk het ook. Die zeiden dat ze geen water en vuur met elkaar. Nee. Dus en ik denk dat je daar het team ook veel verder mee vooruit brengt. Gewoon qua ervaring, ze hebben nogal een klus te klaren. Ze moeten sneller worden dan Mercedes. En dat lukt voorlopig totaal niet. En als je dan elke keer ook nog eens van die talenten ernaast zet, die ook alleen maar hun eigen weg moeten zoeken. En vooral alleen maar met zichzelf bezig zijn. En niet met het team vooruit brengen. Ja, ik bedoel, gemiste kans. Ik vind dat echt jammer. Ik snap ook... Ik heb het gevoel dat er echt wel stemmen zijn binnen Red Bull die dat ze hadden gewild. Maar het komt uiteindelijk niet. Gaat niet gebeuren, denk ik. Maar jammer.
Nee, wat ook niet ging gebeuren is de start van Hülkenberg in de race. We zijn een beetje de analyse is van achter naar voor.
Ja.
Het begon natuurlijk dat Hülkenberg niet kon starten.
Ja.
Ja, dat is echt ongelooflijk, hè?
Ja.
Waar lag het nou aan?
Ja, een probleem met de power unit. Uiteindelijk, het is heel, heel treurig. Mag je eindelijk weer meedoen en dan gebeurt je dit.
Ja. Maar was dit een probleem uit de kwalificatie? Dat heb ik ook even gemist.
Ik heb niet tot in detail gehoord wat er nou aan de hand was. Ik hoorde iets over een slang die los was of zo. Ja. Maar kijk, het kan wel zo zijn dat het een vrij simpel probleem is. Maar Formule 1 zit heel complex in elkaar. En soms dan zie je wel van, nou, daar zit iets los. Maar dan moet eerst dat en dat eraf.
Lawrence Stroll was gewoon bang dat Hülkenberg zijn zoon zou declasseren. En daarom heeft hij...
Nou, zijn zoon declasseerde zichzelf al.
Yes, dat was die slecht.
Die was echt slecht, hè?
Ja. Dan mogen we echt... moeten we ook gewoon een keer met Stroll... Het is, Sommige mensen zeggen nog dat hij te weinig krediet krijgt. En vorige week hebben we gezegd dat hij een leuke race reed. Ja. Maar dit is toch wel weer... Kijk, misschien...
Rampzalig.
Ja, echt rampzalig. Want die auto die was gewoon nou, net zo snel als de Red Bull. Hè. We dachten allemaal van nou, de Racing Point kan voor het podium gaan hier op Silverstone.
Ja.
En dat had ook gewoon op snelheid had dat gekund. Alleen, ik denk ook weer, nu zie je ook hoe belangrijk een Perez is. voor de longruns op vrijdag. Hulkenberg was er, nou die moet je toch, die is met zichzelf bezig, die moet even wennen in die auto. Nou, Stroll, die op een gegeven moment was er ook weer zo'n boordradio. Hij zegt, ja, I have nothing left. Ik heb niks meer in mijn batterij zitten.
Ja.
Nou, als engineer, jawel, je hebt je wel. Je moet even dit knopje indrukken. Oh ja. Hij heeft geen idee.
Ben jij fan van Stroll?
Nee, ik ben geen fan van Stroll. Hij heeft ook een keer in Monaco gewoon dat vroeg, ja, there's something wrong with my car. En dan liep hij gewoon met een achterwiel dat er gewoon bijna was afgelopen, reed hij rond, weet je wel. Ja, als je dat niet eens voelt als coureur, ja, dan ben je gewoon niet goed.
Ja. Nee.
Dus het is jammer, want als Perez als Vettel komt, dan moet Perez dus gaan. Helaas, ik had toch stiekem gehoopt dat Lawrence of Aston Martin, dat die toch een dikkere vinger in de pap zouden hebben.
Ja, precies.
Ja, maar daar is hij ook de baas van, Lawrence Stroll.
Ja, dus, ja. Maar toch niet als enige. Hij is het consortium. Ja. Hij is leider van het consortium, maar je hebt toch ook andere mensen die met wie iedereen zit. Ja,
maar ook monteurs, engineers, die denken toch ook van, we willen met de beste man rijden.
Ja, dat gaat nog wel wat gemor opleveren, denk ik inderdaad. Ja.
Ja. Hij werd uiteindelijk negende Stroll, maar dat komt puur omdat Bottas en Sainz buiten de punten vielen.
Ja. Ja, maar ik ken nog wel, ik denk wel, want McLaren had echt een grote update mee dit weekend.
Ja.
En die hebben een duidelijke stap gezet.
100%.
Renault, credit is due, die waren gewoon goed in de kwalificatie. In de kwalificatie en de race.
Ja.
En ze hebben ook gewoon twee goede coureurs. Dat wil ik er ook graag even bij zeggen.
Ja.
Dat is geen trap naar richting Hülkenberg, maar ik denk dat Ocon wel beter is. En Ricciardo, wat is Ricciardo goed dit seizoen? Dat mogen we ook wel even benoemen.
Ja. De koning van het middenveld, hè? Dus
ja,
dat hij soms de auto niet mee heeft.
Maar Ricciardo is gewoon hartstikke goed. En ik denk dat McLaren dolblij mag zijn dat ze die volgend jaar ook erbij hebben.
Maakt ook gehakt van Ocon.
Ja, ja. Maar wat ik wilde zeggen eigenlijk is dat Renault en McLaren maken dus die stap. En ik vraag me af, Racing Point heeft nu wel zo'n leuke Mercedes-kopie. Maar kunnen ze die wel ontwikkelen?
Dit is zo'n goede vraag. Misschien moeten we daar vrijdag in de podcast nog even wat uitgebreider over hebben. In aanloop naar
lopen we uit.
Volgende kampioen. Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar we kunnen het nu in 5 minuten doorheen.
Nee.
Laten we dat vrijdag nog even uitgebreid bespreken. Ik wil het eigenlijk ook nog even over Renault hebben. Maar dat doen we dan ook even de volgende keer.
Ja.
Want eigenlijk, wat zij doen is eigenlijk ook ongelooflijk. Als we het hebben over volgend weekend. Het wordt warm. Ik heb even naar de weersverwachting gekeken. Heb jij je daarop voorbereid, Patrick? Dus jij bent eigenlijk onze weerman.
Ik hou het altijd in de gaten, Bas.
Ik heb de exacte cijfers.
Oh.
Vrijdag 32 graden, rond die tijd. Zaterdag 31 graden, zondag 28.
Ja.
Ook daar gaan we het vrijdag in de podcast uitgebreid over hebben. Maar dit betekent goed nieuws voor Red Bull.
Heel goed nieuws, ja. Ik wil niet zeggen dat Verstappen gaat winnen, maar ik denk wel dat ze een goede kans hebben. Ook omdat misschien bij Mercedes dat ze... Die hebben de titel al binnen, misschien toch wat minder scherp. Red Bull moet... vlammen. En je ziet ook gewoon de verschillen. Ga maar na. Iedere sessie, ook in Oostenrijk hebben we daar een paar van gehad, dat het even wat warmer is dan de sessies die erna komen. Is die Red Bull gewoon heel goed.
Ja.
Mercedes heeft koelingsproblemen. Dat zeggen ze zelf en dat kunnen we ook gewoon zien. Vrijdag nog was Verstappen ook gewoon opeens weer de snelste in de eerste vrije training. Ik denk niet dat hij pole kan pakken, maar zeker qua race pace zit hij er tegenaan. Ik denk dat Mercedes nog wel sneller is, maar ik heb goede hoop dat hij in ieder geval kan vechten met de Mercedes.
Maar heeft Mercedes koelingsproblemen? Of hebben ze gewoon hun auto zo ontworpen dat hij beter is met minder hoge temperaturen? Ik denk dat dat eigenlijk is.
Dat zou goed kunnen. Maar dan nog. Dan hebben ze geen baat bij warm weer natuurlijk.
Nee, maar het is dan wel weer typisch Mercedes dat het dan vrijdag 32 en dan 30 en zondag 28.
Ja,
het zal nooit andersom zijn.
Afwacht op 28 dan ook nog wel. 28 is geen 35 natuurlijk.
Nee.
Dus ja.
Iedereen rondom Silverstone die kachel aan en dan de ramen open.
En Mercedes wist ook dat corona eraan zat te komen. Want het hele jaar is natuurlijk naar achteren geschoven. En in augustus, september, oktober wordt het natuurlijk kouder.
Ja.
Dat is allemaal het voordeel van Mercedes.
Ja.
Ja, dat wordt nog wel. Het leuke gedeelte van het seizoen komt echt nog hoor. Nee, maar dat kan een voordeel voor Mercedes zijn.
Ja.
Maar we gaan straks in omstandigheden waarvan we niet helemaal weten wat het gaat worden. Daar hebben we het volgens mij vorige keer al over gehad.
Ja.
Naar allemaal circuits die we niet kennen. Het leuke gedeelte van het seizoen komt er nog aan, mensen. Dus misschien is de titel wel beslist, maar er komen nog hele leuke races aan.
Kijk eens aan. Nou, daar gaan we het vrijdag nog uitgebreid over hebben. Waar we het nu vooral...
Druk vrijdag.
Ook een lange uitzending.
Dat wordt genieten. Het nu Sport GP-spel.
Ja, het was weer genieten. Alhoewel, het was eigenlijk helemaal niet genieten. Ik heb er weer een potje van gemaakt.
Ja, je hebt de stand bijgehouden.
Ja, zeker. Eerst even we hadden 3 Grand Prix winnaars deze week.
Oké.
Stefan van de Kevin B. en Marcel Maasland. Chapeau. Het winnende team bestond uit Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Lando Norris.
Okay.
Dus, dus dat, Hamilton, dat is, Ricciardo, Stroll en Norris.
Maar dat is dus een tactiek waarin je... Want wij hebben volgens mij allemaal twee toppers. Dus een Mercedes en een Red Bull.
Ik niet.
Oh ja, sorry, je hebt het niet.
Nee.
Dus eigenlijk een team met wat middenmotors erbij, dat zou misschien beter kunnen zijn.
Nou ja, Joost zegt het al. Joost eindigde van ons knap als 30ste bij deze GP.
Heel goed.
Verder echt de beste. Bas, jij op plekje 125. En ik op plek 138. Ja,
oh,
moet echt even,
ik moet wel een klein bekentenisje doen.
Oh, vertel.
Ja, ja, want ik had nu...
Heb je het vergeten?
Nee. Het ligt een beetje in de buurt daar. Want ik had dus nu uiteindelijk Hamilton, Stroll... Nou ja, ik weet ook niet wat me bezielde. Stroll, Norris en Gasly. Wat een prima team was nu uiteindelijk. Maar ik had dus gewisseld zaterdagmiddag. Bottas in plaats van Hamilton. En Albon in plaats van Gasly.
Okay.
Alleen, die is niet opgeslagen op een of andere manier. Dus nu had ik nog mijn oude team.
Hij moet altijd opslaan drukken.
Ja, ja, ik ben niet zo goed met computers.
Ja.
Oké.
Okay. Achteraf een goede keuze.
Ja, achteraf weer.
Goed weg. Weet je, Albon, hè, is altijd wel wat.
Ja,
bij jou pakt het er goed uit.
Ja.
Altijd weer
meer Hamilton.
Maar we moeten in de achtervolging, Bas. Dat is het belangrijkste.
Vertel.
We hebben ook een nieuwe naam bovenaan het algemeen klassement.
Is Roderick Smal...
Roderick is weggezakt. Gewoon
weggezakt.
Ja. Niet meer in de top 3.
Nee.
Marnix Bakker is nu de leider met 300.
Marnix Bakker?
Ja.
Die ken ik ook volgens mij.
Ook? Veel vrienden, hè, jij?
Ja, Marnix Bakker die heeft een magazine. Sport & Life magazine volgens mij.
Nou.
Als dat dezelfde is en anders...
Er zijn misschien wel meer Marnix.
Dus er gaat reclame voor hem.
Marnix leidt in ieder geval met 380 punten. Daarachter zit Sporen met 373 punten. En Marcel Maasland heeft ook 373 punten.
Oké.
Ja, dan onze tussenstand. Joost vinden we terug op plekje 18. Keurig. Dat is
netjes.
Toch echt wel goed, hoor.
Heel goed, ja.
Bas, plaats 34.
Ik ben flink gezakt.
En ik plek 107, ja.
107?
107, ja. Maar er doen heel veel mensen mee, hè?
Ja.
Echt 300 man bijna.
Ik zei in mijn introductie, mijn naam is Bas en we zitten hier met de Formule 1-kenners van nu.nl.
Ja,
ik houd gewoon bij Joost en dan...
Ik kan er niks
dat is het grote gevaar.
Nou, toen Joost nog onderaan stond, toen zei hij van... Ja, dat, we kunnen alleen maar verliezen met dat GP-spel. Dus daar sluit ik me nu graag
bij aan. Dat is ook zo. Daar blijf ik ook bij.
Ja,
zelfs,
ja.
Als ik, zelfs als een van ons wint, dan nog... Ja, maar dat zijn de... Weet je, dat, dat,
nou,
goed, vooral trouwens wel, dat is meer met... Want we hebben hier bij nu.nl natuurlijk ook een poeltje.
Ja.
En daar is dat meer een factor. Want dan, dan staat er eentje boven mij en dan gaat hij... Oh, zie, waarom ga ik niet in die podcast zitten? Ja. Weet je wel,
Onze luisteraars zijn natuurlijk ook doorgewinterde Formule 1 fans.
Ja,
de concurrentie is ook is
die, die nemen we veel serieuzer dan onze nu.nl.
Zeker. Ja.
Zo is het ook. Nou, we hebben het al gezegd. Vrijdag wordt een bomvolle podcast. Want we moeten het over zoveel zaken gaan hebben. Natuurlijk door het weer, door de zachtere compounds die ze ook gaan krijgen. Daar hebben we het volgens mij helemaal niet over gehad.
Nee, ja, we gaan van de C123 naar de C234.
Nou, maar precies. Hey. Wat dat allemaal betekent als je denkt, hier kan ik geen chocola van maken. Luister dus vrijdag naar de podcast. Dit was hem weer voor deze week. We zijn er vrijdag dus weer bij de 17th Anniversary GP.
17th.
Dat is de officiële naam daarvan.
Ga ik niet aan beginnen.
Gewoon de Britse Grand Prix 2.
Tweede race
Grand
Prix 2.
Precies.
Of de verjaardags Grand Prix, dat kan ook. Dat is mooi.
Ja. Prachtig, laten we daarop houden. In de tussentijd lees je het laatste Formule 1 nieuws natuurlijk op nu.nl of via de nu.nl app. Heb je nou vragen of opmerkingen, mail dan naar podcast@nu.nl en dan gaan wij vrijdag zeker in op jouw vraag. We zagen nog wat vragen in de chat op YouTube. Sorry dat we daar niet meer naartoe zijn gekomen. Maar voor de volgende keer, wees vooral weer welkom.
Doen we vrijdag nog een boordradio spelletje?
Ik had een fragment klaarstaan, maar ook wegens de tijd...
Zonde.
Hij wil gewoon niet doorwerken.
Hè? Nee. Ja. Hij ziet het alweer aankomen.
Ja. Ja.
Laten we nog even lekker doorpraten.
Ja,
dat heb je even gedaan. Hè?
Ja. Tot slot zou het wel nog leuk vinden als je een recensie achterlaat op bijvoorbeeld Apple Podcasts of Spotify of jouw favoriete podcast-app, zodat nog meer mensen de Bordradio zullen vinden. En de rest mij nu nog te zeggen. Bedankt voor het luisteren en vooral tot vrijdag.
Vrijdag zijn we er weer.